We gaan vanavond een begin maken met Exodus 12. En dan gaan we daar nog mee door met de kerst. En waarschijnlijk ook dan wel bij Oud en Nieuw. Want er zit zoveel in Exodus 12. Daar ben je in één keer echt niet mee klaar. Exodus 12 en dan gaan we lezen vanaf vers 1. Exodus 12 vanaf vers 1. En de Heere zeide tot Mozes en tot de Aaron in het land Egypte: deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk klein vee nemen. Familiegewijs, een stuk klein vee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk klein vee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen naar het aantal personen. Gij zult bij het stuk klein vee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk klein vee moet gij nemen. Gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en het strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten. Zij zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. Rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten, slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen. Wat er van overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En aldus zult gij het eten, uw lenden omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten. Het is een Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan, en alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen, ik de Heere. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn wanneer ik het land Egypte sla. Maar tot zover. Ja, tot dusver hebben we gezien dat er 9 plagen over het land Egypte zijn gekomen. 9 plagen, niet alleen over Egypte, maar in het bijzonder ook over de afgoden van Egypte. Dat lazen we ook in vers 12. Dat daar aan wordt gerefereerd dat niet alleen het land Egypte wordt geslagen, maar staat erachter: en aan alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen, ik de Heere. En we hebben gezien, als je dat bestudeert, die plagen, hoe dat in verhouding staat met de afgoden van Egypte, dan heeft de Heere ook gerichten geoefend aan die afgoden. En al die afgoden lieten het afweten. Plaag na plaag na plaag werd weer een ander deel van die afgoden getroffen. Maar natuurlijk waren die plagen in de allereerste plaats gericht aan de farao van Egypte en ook aan alle Egyptenaren die daar woonden. Ja, toch zagen we dat ondanks dat daar zoveel waarschuwingen kwamen, dat de Egyptenaren doof waren en dat ze hun harten verharden. En farao was wel de Egyptenaar die zich het meeste verhardde. Dat was voor de Heere als ware geen verrassing, want hij had al tegen Mozes gezegd in Exodus 3, vers 19, Exodus 3, vers 19. Ik weet echter, zegt de Heere, dat de koning van Egypte u niet zal toestaan te gaan, zelfs niet door een sterke hand. Nou, die plagen waren gekomen. En ja, ik zou zeggen, elke regering had al lang gecapituleerd. Maar Farao niet. Farao, die hield vol. Die gaf geen duimbreed toe. En waarom niet? Omdat hij keer op keer, als er een gedachte in hem kwam om zich te bekeren en te luisteren naar God, dan verhardde hij weer zijn hart. Op het laatste moment. En dat is wel iets kenmerkends van de mens. Want waarom luisterde hij nou niet? Nou, dat wordt een paar keer een beetje aangestipt. Bijvoorbeeld in Exodus 8, vers 15. Exodus 8, vers 15. Bij een van die plagen, dan staat er in vers 15. Maar toen Farao zag dat er verlichting was ingetreden, liet hij zijn hart niet vermurven en luisterde niet naar hen zoals de Heere gezegd had. En waarom was dat dus? Omdat die verlichting zag. Er was verlichting ingetreden. En zo zijn wij van nature. Nood leert bidden, zegt het spreekwoord. En dat is waar. Nood leert ons op de knieën gaan. En naar de Heere toe gaan. Maar als er weer wat verlichting is, ach, dan wijkt al heel gauw dat gebed weer uit ons leven. Omdat er een verlichting is opgetreden. In Exodus 9, vers 34, zie je dat weer een keer bij Farao. Exodus 9, vers 34. Maar toen Farao zag dat de regen, de hagel en de donderslagen hadden opgehouden, ging hij voort met zondigen. Hij liet zijn hart niet vermurven, hij nog zijn dienaren. Het hart van Farao verhardde, zodat hij de Israëlieten niet liet gaan, zoals de Heere door Mozes gezegd had. Ja. Het hield op. En als dingen soms in ons leven weer ophouden, ach, ja, dan luisteren we niet zo naar de Heere. Maar we moeten dat wel heel stringent nemen, want als wij dan niet luisteren naar de Heere, hoe noemt de Heere die ongehoorzaamheid? De Heere noemt dat voortgaan met zondigen. Niet willen luisteren, niet gehoorzamen. Eigenlijk amper je bekeren en toch weer teruggaan zodra er verlichting is, zodra, zeg maar, het ophoudt. En de moeilijke weg niet meer zo moeilijk is om te gaan. Ja, God is een langmoedig God. En langmoedigheid wil zeggen dat God langzaam is. Dat God de tijd neemt met ons. God nam ook de tijd met de Egyptenaren en de tijd met Farao. God waarschuwde keer op keer op keer. 9 keer al had hij gewaarschuwd. En toch, voordat eigenlijk het oordeel kwam, wat eigenlijk in het allereerste begin al tegen Farao moest worden gezegd, moest worden gepredikt, en dat vinden we in Exodus 4. Want, laten we wel wezen, de Heer had natuurlijk gelijk die 10e plaag kunnen uitoefenen. En daar sprak hij ook over bij het allereerste begin in Exodus 4, vers 21. Exodus 4, vers 21. En de Heere zeide tot Mozes, nu gij gaat terugkeren naar Egypte, zie toe dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet die ik in uw macht gesteld heb. Maar ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen, en let op wat hij dan zegt, zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij dienen. Zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. En dat is de 10e plaag. Het doden van de eerstgeboren zoon, ook de eerstgeboren zoon van Farao. En de Heere had dus de allereerste keer, toen Farao Israël niet liet gaan om de Heere te dienen. Toen had de Heere direct, wat hij hier door middel van Mozes tegen Farao had gezegd, had meteen dat oordeel kunnen uitoefenen. Maar de Heere deed het niet, want de Heere is langmoedig. En de Heere is ook gelukkig met ons langmoedig. Hij probeert het keer op keer op keer op keer. Ja, uiteindelijk loopt het toch op die tiende plaag uit, hè? Want dat is de context van Exodus 12. In Exodus 11 lees je daarom in vers 4. Exodus 11 vers 4. En Mozes zeide, zo zegt de Heere, te middernacht ga ik door het midden van Egypte, dan zal iedere eerstgeborene in Egypteland sterven, van de eerstgeborene van Farao die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de slavin achter de handmolen. Ook alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een luid gejammer zijn in het gehele land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zal zijn. Ja. Dat is de context. Maar voordat dit, die tiende plaag, die de Heere dus al in het allereerste begin aankondigde, wordt uitgevoerd, wordt Israël geïnstrueerd over het paasoffer. Ze krijgen de instructie van het paasoffer, wat een typologisch beeld is van de verlossing. De verlossing onder de zonde vandaan, onder de slavernij van de zonde vandaan en onder de macht van Farao vandaan, onder de macht van Satan vandaan. Het is uitermate belangrijk ons te realiseren dat bij de behandeling van Exodus 12 we één ding niet uit het oog moeten gaan verliezen. En daarom zeg ik het maar helemaal in het begin. We zijn geneigd bij Exodus 12 helemaal ons te fixeren op het paasoffer, op het lam, op het paascha, wat wordt geslacht. Maar het is goed om te realiseren in Exodus 12, het paasoffer onlosmakelijk verbonden is met de ongezuurde broden. En dat ook in Israëls feestkalender, Pasen, het paasfeest en het feest van de ongezuurde broden eigenlijk één zijn. Dat zit aan elkaar vast, onlosmakelijk. En daar zit een hele typologische betekenis achter. Dat is niet voor niks dat het zo is. Wonderlijk ook is dat dat ook in de Bijbel zo blijft. Als in de Bijbel over het paascha wordt gesproken, wordt ook gesproken over de ongezuurde broden. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan Paulus die in de eerste Korinthebrief over ons Pascha is geslacht, spreekt in 1 Korinthe. Maar waar spreekt hij daarover? Hij spreekt daarover in 1 Korinthe 5. Hij spreekt daar niet over in 1 Korinthe 1, waar hij in dat eerste hoofdstuk van de Korinthebrief uitgebreid ingaat op het evangelie en op de gekruisigde Christus, hè? Wat een steen des aanstoots is en een rots der ergernis. En hij helemaal ingaat op de evangelieprediking, dan zou je verwachten, nou dan begint hij natuurlijk meteen te spreken over het paascha. Nee, daar spreekt hij niet over het paascha. Ook niet in hoofdstuk 2 als hij daarmee voortgaat. Ook niet in hoofdstuk 3. Hij begint daarover pas te spreken over het paascha, als hij komt in hoofdstuk 5 en als hij daar komt bij het spreken over het morele kwaad in de gemeente van Korinthe. De zonden in de gemeente van Korinthe. Als hij daar de vinger bij legt. En dan brengt hij dat paascha te sprake, en dat vergeten wij vaak. Maar hij spreekt er over het paascha, terwijl hij dan dat doet in de context van de ongezuurde broden. Zoek dat maar eens op. 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5, vers 7, 1 Korinthe 5, vers 7 en 8, wat zegt hij daar? En let dan op die ongezuurde broden. In vers 7 zegt hij, doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zijt immers ongezuurd, want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Je ziet, hij wil over het paaslam, over het paascha dat is geslacht, maar hij doet dat helemaal in de context van de ongezuurde broden. En zo is ook Exodus 12, en als je heel Exodus 12 leest met de instelling daar van het paascha en het feest van de ongezuurde broden, dan lees je ook dat het eigenlijk één feest is. Het zit aan elkaar vast, het is één geheel. Paascha, ons paaslam is geslacht en die ongezuurde broden. Ja, wij vinden dat misschien wel, wij kijken daar misschien wel anders tegenaan. Wij vinden misschien het paasfeest veel belangrijker dan het feest van de ongezuurde broden. En bij ons is het misschien wel zo dat paasfeest het feest van de ongezuurde broden overschaduwt. Maar niet in de ogen van God. In de ogen van God horen die twee zaken bij elkaar. Horen die twee zaken ook bij elkaar in ons leven. Want waar spreekt het paaslam over? Over Christus, over zijn lijden, over zijn sterven. Hij is dat paaslam. En het spreekt over het storten van zijn bloed aan het kruis van Golgotha. Waar hij zijn bloed stortte voor onze zonden. En dat paascha, dat spreekt ook van als je bij dat Israëlische huis kwam, dan was dat bloed gestreken aan de deurposten. He, aan de bovendorpel en de zijposten, daar was het gestreken. En aan de buitenkant zag je bloed, maar kwam je naar binnen in het huis, wat zag je dan? Dan was het huis volledig aangeveegd, totaal onderzocht, zoals het Oude Testament voorschrijft, helemaal schoongemaakt en ontdaan van zuurdeesem, een beeld van de zonde. Dat was geheel uitgezuiverd. Er was geen, en dat was het feest van de ongezuurde broden, aan de buitenkant. Het bloed, maar van binnen geheel gereinigd. Een ongezuurd brood. En zo moeten wij ook een ongezuurd brood zijn. Een vers, nieuw deeg. Waar geen zuurdeesem, een beeld van de zonde, een beeld van de slechtheid en de boosheid is te vinden. En dat is wat verlossing is. Verlossing wil zeggen dat we deel hebben gekregen aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat wij gereinigd zijn van alle zonden. Maar niet alleen dat het aan de buitenkant van ons leven dat we daarvan gereinigd zijn, maar dat we ook daarvan gereinigd zijn van binnen. Dat is pas waarachtige verlossing. Want we hebben er niets aan, broeders en zusters, als in ons leven. We de Heer Jezus, de Heiland, kennen. En inderdaad, wij hebben ook persoonlijk dat bloed in ons leven toegepast en het is ook aan onze deurposten is het gestreken, zowel aan de zijposten zowel als aan de bovendorpel. Maar het zou wel heel triest wezen dat als je de deur openkomt en de deur open doet, dat je dan binnentreedt en dat je dan levens binnenstapt zoals hier in de gemeente van Korinthe, waar in vers 1 staat, inderdaad, men spreekt van hoererij onder u. En zulk een hoererij als zelfs onder de heidenen niet voorkomt, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En er worden al die zonden, daar gaan we allemaal bij stilstaan, maar er worden al die verschrikkelijke zonden, die worden aangestipt door de apostel Paulus. Dat is triest. Is dat dan wat verlossing is in de praktijk van ons leven? Nou, absoluut niet. Dan mag je weten en dan mag je zingen en dan mag je naar een gemeente gaan en dat deden de Corinthiërs ook. En dan mag je elke zondag daar dan mooi zitten. En dan mag je zeggen, ja hoor, ik ken het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Maar als in de praktijk van je leven zo'n puinhoop is, ben je dan waarachtig verlost? Nee, daarom is het bij de Heere één. Pascha plus ongezuurde broden. Het is één. Het is één feest. Want zonder het één is het ander eigenlijk in de praktijk geen feest. Dat is alleen maar vroomheid. Dat is eenmaal religiositeit. Dan is het eigenlijk toneelspel. Dan zingen we al liederen over het bloed en over de reiniging van zonde. maar dan heeft het eigenlijk in de praktijk in ons leven niet plaatsgehad. Ja, een feest hoort het te zijn. We dienen echt verlost te zijn. Waarachtig verlost zijn, ook in de praktijk van ons leven. Daar begint Exodus 12 mee. Want als je leest in Exodus 12 vers 1, dat vind ik zo wonderlijk hier. Dan lees je, en de Heere zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte, deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Nou moet u weten dat dat wel een enorme verandering was op de kalender van Israël. Want wat was nou de eerste maand toen voor Israël, toen Israël daar in Egypteland, in het land Goshen woonde? Wat was de eerste maand? Nou, de eerste maand was de maand Tisri. Dat was normaal de eerste maand. En waar viel de eerste maand? Nou, de eerste maand viel bij Israël in oktober. Dus als je moet denken aan Nieuwjaarsdag, en we hebben straks Nieuwjaarsdag, dat duurt nog maar even, dan vieren we met elkaar Oudjaarsdag en daarna Nieuwjaarsdag. Nou, dat doen de Joden ook. En wanneer deden de Joden dat in het land Goshen? Dat deden ze in oktober. In oktober, als daar de herfst kwam. Nou, is mooi nieuwjaar. Dat vind ik ook altijd moet ik zeggen, van ons nieuwjaar, hè. Dan is het nieuwjaar en dan kom je naar buiten en is het hartstikke koud. Dan ga je maar gauw naar binnen. Hè? Zo is het toch? Misschien dit jaar niet zo koud. Hè? Een uitzondering misschien, maar misschien wordt het nog een keer koud. Maar dan is het koud. Je kan niet buiten zitten in de tuin. Hè? Als je op nieuwjaarsdag lekker iedereen uitnodigt om in de tuin te gaan zitten, dan verklaar je voor rek. Hè? Laten we nou maar eerlijk zijn. Dat doe je niet buiten. Er is ook buiten zit er niks aan. Je moet niet oppassen of dat je gewoon wegregent op je terrasje. Dat heeft gewoon totaal geen zin. Het is ook niet leuk in die tuin, want alles bloeit niet. He, het is allemaal zo dood als een pier. He? Nee, het spreekt niet van dat het er mooi uitziet enzovoort. Ik moet eerlijk zeggen, als ik mocht uitmaken in de wereld wanneer het nieuwjaar zou moeten worden, wanneer zou je dat dan moeten doen? Dan zou je mij moeten doen. Precies. En wat doet de Heere? De Heere verandert hier de kalender van Israël en hij zegt, deze maand zal u het begin der maanden zijn. En welke maand kiest de Heere? Hij kiest de maand Abib. En Abib is zo'n beetje maart en april. Nou is maart, april bij ons nog niet zo mooi. Bij ons komt het wat later in mei. Maar zit je in Israël en maart, april, ja, dan valt het voorjaar daarin. Dat is voorjaar. Dan gaan de bloemen bloeien. Dan spruit alles uit. He, dan gaat de zon weer schijnen. Dan is daar het nieuwe leven wat doorbreekt. Wat een beeld is in feite van de opstanding. En de Heere begint met de opstanding. Ja, als je nou naar Israël gaat en je zegt tegen de Joden daar, wat is bij jullie nieuwjaar? Dat is toch zeker in maart, april, in het voorjaar? Zeggen ze, nee, dat vieren wij in oktober. In oktober, maar de Heer heeft toch gezegd in Exodus 12 dat je... Ja, nee, we hebben het toch maar niet gedaan. Ja. Dat is een teken van Israël dat ze niet in gemeenschap met de Heer echt wandelen. Want als ze echt in gemeenschap met God zouden wandelen, dan was het voor hun, was het nieuwe leven voor hen al lang doorgebroken. En vaak in ons leven moeten we oppassen dat we wel de Heer Jezus leren kennen. Dat we wel zijn bloed leren kennen en de kracht in zijn bloed leren kennen. En dat er ooit in ons leven wel is geweest dat wij ook persoonlijk dat bloed van Christus op ons eigen hart en leven hebben toegepast. En dat het gestreken is aan de deurposten van ons leven. Maar dat we vergeten zijn om het zuur decem uit ons leven in de kracht van het nieuwe leven eruit te gooien. En dat het nieuwe is begonnen, dat het voorjaar in ons leven is geworden, dat de opstanding echt is, dat opstandsleven echt is doorgebroken. En dat we genieten van als het ware van het voorjaarszonnetje en alles wat zo mooi is in het voorjaar. Maar dan in geestelijke zin. Dat we net als de Joden doen. Dat we toch weer terugkeren naar het oude. En dat we niet beginnen met het feest van het voorjaar, maar dat we beginnen met de herfst. Als de bladeren allemaal vallen, als het koud weer wordt, enzovoort, als het donker wordt, de dagen korter worden, en dan worden we heel erg triest. Maar een christenleven is niet een leven van triestheid. Christus heeft voor ons de zonde overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. En we hebben deel gekregen aan het leven. En let wel op, hè, er staat hier in vers 2. Deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. U. Dat zijn wij. In geestelijke zin. U. Dat geldt voor de verlosten. En voor de verlosten geldt dat als de Heer in ons leven komt, ons leven op zijn kop gaat. Echt op zijn kop gaat. Dat ons leven verandert. En de Heer die begint hier met een herfst. De Heer die begint met voorjaar. En dat is zo wonderlijk en zo mooi. Pascha. Ja, wat betekent Pascha? Wie weet dat? Wie weet dat misschien? Wat Pascha betekent?
Voorbij.
Voorbij. Inderdaad. Het betekent voorbij. Oftewel voorbij gaan. Ja, dat betekent Pascha. En waar komt dat nou vandaan? Nou, dat komt hier in Exodus 12, komt dat vandaan uit vers 13, wat we gelezen hebben, helemaal aan het eind van het stukje wat we lazen. Dat er staat, en het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. En dat voorbijgaan, dat is het woord Pascha. Daar is Pascha ook van afgeleid van dat woord. Ja, wie ging voorbij? De engel des verderfs ging voorbij. En ik kom daar nog wel op terug over dat woord Pascha en dat woord voorbij. Want ja, om een tipje van de sluier op te lichten. De Heere, die ging eigenlijk niet voorbij. Die verderfengel ging voorbij. Want, lees dat er maar bij in vers 23 dan vooruit. Vers 23. En de Heere zal Egypte doortrekken om het te slaan. Wanneer hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de Heere die deur voorbij gaan, daar heb je het Pascha, voorbij gaan, en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Wie gaat eigenlijk tussen de deurpost, tussen de deur en de verderfengel instaan? De Heere gaat daar tussenin gaan. Die gaat daar tussenin staan. Zodat die verderfengel voorbij gaat. Hij laat niet toe en hij schermt als ware dat huis af. Eigenlijk staat er, de Heere die loopt daar samen met de verderfengel. En overal waar de verderfengel naar binnen wil gaan, en dat houdt dat woord Pascha eigenlijk in, dat zal ik in de toekomst nog wat uitgebreid laten zien, dan pauzeert de Heere even. Hij staat even stil. Het is even een pauze. En dan is er in het Engels een pass over. Dan wordt er gepasseerd. Een pass over, hè? En dan gaat de Heere, die schermt dat af. Die bedekt in feite de deur. En we zijn daardoor vrij. Ja, het mooie is dat de natie Israël als volk hier pas ontstaat in Exodus 12. Hierna, na die uittocht, is er pas sprake van de historie van Israël. Die historie van Israël die begint bij het Pascha. In feite begint daar ook mijn historie. In feite begint Israëls historie op het moment dat daar het lam wordt geslacht. Het paaslam wordt geslacht. Daar bloed vloeit. En in feite in mijn leven is ook mijn historie, mijn geestelijke geschiedenis begonnen waar?
bij het bloed. Bij het bloed van het kruis van Golgotha.
Sommige mensen zeggen vaak over de Bijbel, wat is de Bijbel toch een bloedig boek. En inderdaad, dat komt omdat er een regel in de Bijbel is. En die regel is, zonder bloedstorting is er geen vergeving. En er heeft eens iemand gezegd, een heel bekend prediker, Spurgeon, die heeft gezegd, waar je de Bijbel ook aansnijdt, daar bloedt hij. En zo is het ook. De Bijbel is een boek van bloed. Het spreekt van bloed. Het begint bij het lam van Abel. Wat Abel offerde, wat hij bracht. En de Bijbel eindigt ook in Openbaring bij een lam staande als geslacht. En dat is nou precies iets wat de mens eigenlijk helemaal niet wil. De mens wil niet de weg van Abel gaan. De mens wil de weg van Kaïn gaan. De mens wil de weg gaan van een eigen willige godsdienst. Een eigen dunkelijke godsdienst. Een godsdienst zonder bloed. En als ik zoveel prediking beluister, ook heden ten dagen, dan moet ik helaas constateren, er zit in die prediking vaak zo weinig bloed. Terwijl de Bijbel, als je de Bijbel open boek doet, de Bijbel een boek is wat spreekt van het bloed van Christus, het bloed van het lam, van de eerste tot de laatste pagina. En het feest van Israël, en de verandering van de kalender van Israël, en de verandering in uw en mijn leven, en onze historie en hun historie, die begon bij het bloed van het lam. En daar is ook ons feest in ons leven begonnen. Bij het bloed van het lam, het ware paaslam, Jezus Christus zelf. En laten we wel wezen, als je in je leven niet komt bij het kruis, dan wordt het ook nooit een feest in je leven. Dan vindt er ook nooit die verandering in je leven plaats, dat opeens die herfst, die somberheid in je leven verdwijnt, en dat daar voorjaar in je leven komt, dat een nieuw leven, opstandingsleven van Jezus Christus in je leven komt, en dat je leven compleet op zijn kop gaat. Het feest begint bij het kruis. En de mens wil van nature dat altijd overslaan. De mens wil wel beginnen met vroom te gaan wandelen en heilig te gaan wandelen en zich te houden aan allerlei regels en noem maar op. Dat willen ze allemaal hebben, maar daar begint het niet. Je moet bij het begin beginnen, je moet bij het kruis beginnen. En het kruis is niet het eind, het kruis is het begin. Christus is een gekruisigde heiland. En hij is het begin daarom, zowel van het leven en de historie van Israël, als het begin van ons leven en onze historie. Veel mensen, die noemen het leven wat zij leven in deze wereld, dat noemen ze leven. En als ik naar de televisieprogramma's kijk, en sommige zenders die zijn er heel sterk in, die zijn dan gericht op jongelui, en die laten dan in feite volgens die zender dan zien wat het leven zou moeten zijn. En dan wordt dit met de tv meegetroond naar allerlei vakantieoorden waarvan alles plaatsvindt, hè, waar je helemaal uit de bol kan gaan. En dat is dan leven, volgens die zenders. En dat wordt de jongelui dan met paplepel ingegeven. Maar wat de mens leven noemt, dat noemt God dood. De mens zegt dan vaak van, als ze zich dan zo overgeven aan al het plezier, dan zeggen ze, ja, maar ik leef maar één keer. Ja, maar God zegt, in een antwoord eigenlijk daarover, van, hoe kom je erbij, man? Je leeft geen eens, je leeft helemaal niet. Je bent dood, zegt de Bijbel, in zonden en misdaden. Ja, dat is wel een bestaan, maar dat is geen leven. Dood is ook een vorm van bestaan. Maar een bestaan wat de naam leven niet waard is. De Bijbel zegt, wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet.
Wie in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. En dat eeuwige leven, dat begint bij het kruis. En weet u wat nou zo eigenaardig is vaak? Dat als ik in mijn omgang met mensen op mijn werk en mensen gewoon in de buurt, en dan komen ze te weten dat je in de Bijbel gelooft, dat je in God gelooft, hè, dat je in Christus gelooft. Nou ja, hoe word ik dan versleten? Dan denken ze dat ik niet weet wat leven is. Terwijl volgens de Bijbel ik weet wat leven is. En zij niet weten wat leven is. Want zij zijn in feite dood in zonde en misdaden. Ze denken ook, als het op feestvieren aankomt, dat ik niet weet wat feestvieren is en dat zij het weten. Terwijl het pas een feest in je leven wordt, als de kalender van je leven ondersteboven gaat en de Heere God door zijn genade, door Christus, door het lam, door het storten van zijn bloed en het geloof erin, maakt dat de herfst van je leven het voorjaar van je leven wordt. Als ik heel eerlijk ben, weet ik het wel, hoe ze over me denken. En zo denken ze over u ook. Dan denken ze vaak over mij, nou, dat is een dode pier. Dat is een dode pier. Daar kan je geen lol mee beleven. Maar dan vergissen zij zich in feite zeer. Met ons hoeft niemand medelijden te hebben. Want we weten uit genade en door genade wat leven is. Want leven is in Christus Jezus. Leven verrijkt uit zijn dood. Leven door de dood van Christus aan het leven gebracht. Onvergankelijk leven. En het hele geheim van een christenleven, wat is dat? Namelijk dat Christus zijn leven gaf voor zijn schapen. Toen hij op het kruis van Golgotha voor hen stierf, toen gaf hij zijn leven. Maar hij geeft zijn leven nu ook aan zijn schapen, omdat hij nou voor ons leeft. En ons leven wat wij hier leven, is een leven wat verborgen is in hem. En bij hem is en verborgen is in God. Daar mogen we ook bedenken de dingen die boven zijn. Daar is ons leven. Dat is zijn leven. En dat is het hele rijm. Wij weten wat leven is. Wij weten ook wat feestvieren is. Daarom is het leven van een christen is een feest. Daarom zegt Paulus ook dat we dat zuurdeesem uit ons leven moeten wegdoen. En dat we ons oog moeten richten op het paaslam, dat ook voor ons geslacht is. En wat zegt hij dan? Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren. En christenen die moeten soms ook geholpen worden om echt die blijdschap in Christus niet te verliezen. Om echt ook elke dag het een feest te doen zijn. Ja, natuurlijk, er zijn van die moeite. Er is van die strijd, er is van die zorg in ons leven, die ons ter neer kan drukken. En vaak heeft dat heel veel te maken met allerlei lichamelijke omstandigheden. Armoede, oorlog en dat soort, en hongersnood, dat kennen wij eigenlijk in Nederland niet. Dat ken je weer in andere werelddelen. Dat zijn van die aardse omstandigheden die je enorm ter neer kunnen drukken. Maar wij kennen ook ziekte, hè? Wat plotseling zomaar op kan duiken. Maar dat hoeft ons niet ten neer te drukken, want we zijn onlosmakelijk verbonden aan dat leven van onze heiland. En wij hebben werkelijk deel aan hem. En ook als dat aardse leven afneemt, dat innerlijke leven, dat vernielt zich van dag tot dag. En daarom is die wandel met de Heer Jezus Christus een feest van dag tot dag. Wij kunnen feest vieren, omdat ons paaslam is verslacht, Christus. Omdat onze zonden zijn weggedaan. En wij op grond van het offer gemeenschap kunnen hebben met God. Of liever gezegd dat God gemeenschap kan hebben met ons. Omdat zijn heiligheid en gerechtigheid niet tekort hoeven te worden gedaan. Want in het Lam, in Christus, ontmoeten Gods heiligheid en gerechtigheid Gods liefde en genade. En de een hoeft dan niet te buigen voor de ander. Die vindt zo'n volle bevrediging in de Heere Jezus Christus. God zegt, als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. Ja, er zijn mensen die denken dan, zou ik daar wel genoeg aan hebben? En vanmorgen hebben we daar nog bij stilgestaan bij de Galatenbrief, dat ons zo gauw, als er mensen komen en die daar al een vraagteken bij gaan zetten en die aan ons gaan vragen of we niet nog iets meer moeten gaan doen. En we hebben gezien in de Galatenbrief was het dan, ja, dat je eigenlijk je nog moest laten besnijden en dat je eigenlijk nog de wet moest gaan houden. Nou, dat hebben we in onze dagen eigenlijk ook wel niet, dat mensen zeggen dat je moet laten besnijden, maar dan zeggen ze toch wel dat je eigenlijk toch nog wel de wet moet gaan houden. Of dat ze zeggen, ja, dat je eigenlijk moet laten dopen, want als je niet gedoopt bent, of als je niet gedopen met de Heilige Geest bent, of als je geen Pinkstergaven ontvangen hebt, of vul u maar allemaal in. Dat je dan eigenlijk niet mag rekenen dat als ik het bloed zie zal ik aan u voorbij gaan. Ja, maar er moet toch van onze kant nog wel iets meer gebeuren. Ja, toch hebben we daar voldoende aan. Want let wel, het gaat er niet om, en dat moeten we niet vergeten, of ik tevreden ben met dat bloed. Het komt erop aan of God tevreden is met dat bloed. Of er aan zijn eis wordt voldaan. Dat is de kwestie. En als God nou tevreden is met het bloed van het paaslam wat hier geslacht is. En hij zegt, als ik het bloed zie, dan zal ik aan u voorbij gaan. Waarom zou het dan voor ons niet, waarom zouden wij dan niet daar tevreden over zijn? Waarom zouden we dan denken dat er van onze kant nog het nodige moet gebeuren. En dat dan pas de verderfengel aan ons voorbij zal gaan. Ik heb hier een biljet van 20 euro. Mag ik vragen wie bepaalt de waarde van dit biljet van 20 euro? Bepaal ik dat? Nou, ik wil u één ding zeggen. Als ik het mocht bepalen, dan wist ik het wel. Dan was het geen 20 euro meer. Dan werd het opeens veel meer, of niet? Ja, dan werd het veel meer. Maar ik bepaal het helemaal niet. Wie bepaalt dit? Nou, dan moet je erop gaan kijken. En dan zal je wel iets lezen. Dat de Europese banken, de Europese Centrale Bank. Dat die met elkaar, al die banken, die hebben dat besloten. En die geven de waarde aan die 20 euro. Daarom is die 20 euro 20 euro. Mag ik vragen? Denkt u dat ik geloof de waarde van dit papiertje dat dit echt 20 euro is? Denkt u dat ik dat geloof? Nou, ik geloof het hoor, dat die 20 euro is. Misschien u niet, maar ik geloof het dat het 20 euro is. En laat wel wezen, als ik hier naar buiten ga, en stel dat de winkels open zijn en ik zou dingen kopen, denkt u dat de winkelier gelooft dat dit 20 euro is? Ja, iedereen gelooft dat dit 20 euro is. Je kan daar overal mee betalen. Niemand twijfelt aan de waarde van dit papiertje. Ik kan er overal mee terecht. Zelfs bij de praxis. Dan wordt het even gecheckt, hè, met zo'n lampje of ik het niet heb nagemaakt. Maar als het dan echt is, kan ik er overal mee betalen. Maar wie bepaalt nou de waarde van het bloed van Christus? Bepaal ik dat? Nee, ik bepaal dat niet. Wie bepaalt dat? God bepaalt dat. God bepaalt de waarde van het bloed van Christus. En het is niet of u of ik er voldoende waarde aan hecht. Het is de vraag of God er voldoende waarde aan hecht. En God zegt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat zegt God over dat bloed. Het eigenaardige is, hè, dat iedereen dit papiertje van 20 euro, hè, dat iedereen dat gelooft. Niemand trekt de waarde van dit papiertje in twijfel. Maar het grootste betaalmiddel, waar God voor gezorgd heeft, het gestorte bloed van zijn Zoon, van Jezus Christus, dat acht menigeen onwaardig. En als we nu niet oppassen in ons leven, achten wij het ook nog onwaardig. Omdat we denken dat we nog door eigen inspanning nog het nodige eraan moeten toedoen. Men verlaagt vaak zo het bloed van Jezus Christus. En men maakt dan, wat maakt men er dan van? Nou, dan maakt men van dat bloed martelaarsbloed. Maar dit was geen martelaarsbloed. Het was niet het bloed van Martin Luther King. Het is niet het bloed van een revolutionair, zoals Che Guevara. Het was geen bloed van een prediker tegen geweldloosheid. Het was geen bloed van een stichter van een godsdienst. Hij was bloed. Zo'n bloed was het. En het is een wettig betaalmiddel in de hemel, omdat God daar de waarde aan hecht. Passen wij echt dat bloed in ons leven, op ons eigen hart en leven toe? Hebben we dat ook persoonlijk gedaan? Kijk, het is niet voldoende dat Christus voor u stierf. Het is voldoende dat Christus voor me stierf. Alleen het gestorte bloed, daarin hebben we geen vergeving. Als een Joodse vader het lammetje had geslacht, was dat dan voldoende hier in Exodus 12? Als hij precies deed wat Mozes had gezegd. Had op de tiende dag had hij het lammetje uitgekozen uit de kudde. Hij had het in huis genomen. En op de veertiende dag, precies, had hij dat lammetje geslacht. Was dat dan voldoende? Zou de verderfengel dan voorbij gaan als hij het lammetje had geslacht alleen? Nee. De verderfengel ging alleen voorbij als hij met een bundeltje hyssop dat in het bloed gedoopt had en het gestreken had aan de deurposten en de bovendorpel van zijn deur, van zijn huis. Dan pas had het zin. Dan pas had dat bloed kracht als hij toepaste op zijn eigen huis, op zijn eigen leven. En zo is met ons ook. Dat bloed heeft pas waarde als het echt toegepast wordt in ons leven. Dat bloed, dat is niet alleen moet het gestort bloed zijn. Het moet volgens het Oude Testament, moet het ook gesprengd bloed zijn. Dan moet je ermee spatten, dat sprengen. Hij moet als het ware dat door middel van dat bundeltje hyssop, door middel van het geloof, moeten wij ook knielen voor de kruis van Golgotha. En dat bloed ook toepassen op ons eigen leven. En aan onze eigen deurposten van ons leven strijken. Dat is de verantwoordelijkheid die ieder van ons heeft. Dan pas heeft dat bloed kracht. Dan pas heeft die verlossing kracht. Dan pas eigenlijk gaat die kalender in ons leven om. En wordt de herfst voorjaar in ons leven. Ik ken talloze mensen die geloven. En die geloven in de Bijbel. En die de Bijbelse verhalen geloven. Dat ze allemaal echt zijn gebeurd. Maar als het erop aankomt, als je gaat vragen, wat geloof je over Christus dood aan het kruis? Wat geloof je over dat bloed? En je spreekt daar de moderne christen op aan, over dat bloed, dan irriteert hij zich. Maar let wel, niet Christus zijn leven, niet Christus' leer, niet Christus' mooie bergreden, niet het onze Vader, maar zijn bloed reinigt ons van alle zonden. En het feest kan niet beginnen in ons leven, als wij niet komen tot die persoonlijke toepassing in ons leven van het bloed van onze Heiland. Dan pas gaat de Heere aan ons voorbij. Dan pas gaan we genieten van de verlossing. Dan pas weten we dat we waarachtig verlost zijn en wordt het een feest in ons leven. Dan is het oordeel aan je voorbij gegaan. Dan is de straf is afgewenteld. De zonde kwestie is dan opgelost. En het bloed heeft dan voldaan. Dan heeft alle mijn zonden zijn zoenbloed weggedaan. En dan mag je staan. Die volle vrijheid. In dat feest. En mag je feest gaan vieren. En ondanks dan dat het aardse lichaam misschien steeds zwakker wordt en vervalt, is dat nieuwe leven in je gekomen. En ga je de weg met blijdschap. Amen.